Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Dan gaan we met elkaar zingen van Psalm 34 en daarvan vers 3 en 4. Zij sloegen het oog op God, zij liepen als een stroom hem aan. En vers 4, des Heere engels schaart een onverwindere hemelwacht rondom hem, wie Gods wil betracht. En wat er verder volgt in Psalm 34, vers 3 en 4. doen we ook vandaag belijdenis van het ontwijfelbaar christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen des geloofs. En daarna zingen wij van Psalm 38, vers 12. Zij die mijn dood bejagen, leggen lagen, dreigen mij de laatste slag. En daarna luisteren we naar de schriftlezing uit Matthäus 4, vers 1 tot 11. En Lucas 22, vers 31 tot met 53. We lezen dus Matthäus 4, vers 1 tot 11. Lucas 22, vers 31 tot 53. Nadat we hebben geluisterd naar de 12 artikelen des geloofs. En gezongen hebben Psalm 38, vers 12.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Matthäus 4 vanaf het begin. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde, zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. En zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg, en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. en zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden, en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af, en zie, de engelen zijn toegekomen, en dienden hem. Vervolgen wij de lezing uit Lucas 22, vanaf vers 31. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heer, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij mij kent. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden niets. Hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden, Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare, en een van de twaalven die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraadt gij de Zoon des Mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide, laat hen tot hiertoe geworden, en raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw uren en de macht der duisternis. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, de tekst voor de te lezen preek vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Lucas 22, het 40ste vers, welke we nogmaals lezen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. Maar we zullen nu eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, Gij almachtige en grote God, U die het aardrijk bestuurt en onderhoudt tot op deze dag toe. En al leven we dan in bijzondere tijden, in onrustige tijden, over de dingen die ons overkomen, wij mogen toch weten dat ons leven in uw hand is. En in uw hand is ons leven wel bewaard. En dan zal het gaan zoals het gaat, maar dan zal het goed zijn zoals u het geeft. En dan geeft gij in uw goedheid nog dat we hier bijeen mogen komen onder uw woord. Al zijn we dan met weinigen bijeen, we mogen weten dat er ook nog met ons thuis meeluisteren. Zou u dan alstublieft ook de middelen, de techniek willen ondersteunen met uw almacht, want aan u is toch alles toevertrouwd, o Heere, ook deze dingen. Dat de middelen mogen gebruikt worden tot eer en verheerlijking van uw naam, opdat uw woord nog verkondigd mag worden onder allen die bij ons horen. Geef ons zo een gezegende dienst, o Heere, want het is aan u gelegen. Een onmisbare zegen, zo noemden wij het al. Heere, en wanneer is uw zegen nou merkbaar? Daarin toch immers, dat er harten verbroken worden. Niet alleen onder ons, maar ook in de wereld om ons heen. Dat deze dingen die het aardrijk overkomt, dat die dingen toch van u zijn. Want u, Heere, bestuurt alle dingen. En u geeft gezondheid, maar ook ziekte. En het komt alles door uw vaderlijke hand ons toe. Met toch maar één doel, dat wij dichter bij u komen. Heere, wil dat wonder nog werken. Niet alleen onder ons land en volk, maar ook onder ons. Want wij hoeven ons niet te verheffen, omdat wij nog naar uw geboden wensen te leven. Omdat wij nog in de kerk zitten. Maar o Heere, dat wij toch met en naast de profeet Ezra onze plek mogen innemen. En onze klederen zullen scheuren en u zullen toeroepen, Heere, wij hebben gezondigd. Opdat die zegen dan aan al deze dingen verbonden mag zijn. Gedenk dan ook onze overheid die ons hebt te regeren. Het goede hebt te zoeken voor ons land en volk. Heere, geeft u ze wijsheid. Maar boven alles, dat er ook van hen uit nog een besef mag komen van erkentenis van uw grote en heilige naam. Wil zo nog, o Heere, onder ons land en volk een opwekking brengen. Wij vragen het niet omdat wij dat verdienen, maar het is toch om uw grote naams wil. Wees met een ieder die de ziekte al heeft en waar al rouw is gekomen in families. Heere, gedenk dan naar de grootheid van uw barmhartigheden. Geef uw zegen, uw rijke zegen ook nog over het woord wat vanmiddag verkondigd mag worden, gelezen mag worden. Opdat we toch mogen bepaald worden bij de dingen die boven zijn, die hoger zijn dan het aardse. Ja, bepaald mogen worden bij uw lijden en sterven. En uw lijden, o Heere, wat zo diep is geweest dat wij het maar amper kunnen beseffen. Maar dat het gedaan is. Vrijwillig om zondaren te zaligen. Wees dan zo in ons midden met uw onmisbare zegen. Gedenk aan ieder die hier niet kan zijn, die ook niet kan meeluisteren voor werk of anderszins. Sterk en ondersteun waar nodig is. Om Jezus wil, uit genade alleen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we met elkaar zingen van Psalm 22, de versen 6 en 8. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. En vers 8, mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. En wat daar verder volgt in Psalm 22, het zesde en het achtste vers. Er zijn ook drie collecten vandaag, die alle drie bij de uitgang worden gehouden, zoals eerder genoemd. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor kerkelijke kassen en de derde voor algemene kostenkerk. Maar we gaan nu eerst zingen van Psalm 22, het zesde en het achtste vers. Na het amen van de prediking zingen we van Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138, vers 2. Geliefde gemeente, boven de preek staat geschreven: Jezus worsteling in Gethsemane. Gemeente, ik neem u in gedachten mee naar het jaar 399 voor Christus. Een plaats van handeling ergens in Athene. Er was een uitspraak gedaan van de zaak van een beroemde man. Hij werd beschuldigd dat hij nieuwe goden invoerde in Athene. En dat hij de jeugd bedierf. En daarom was hij veroordeeld tot de gifbeker. Gedwongen door de gerechtsdienaren moest hij de gifbeker drinken op dat en dat uur en die dag. Hij was omringd door zijn trouwe leerlingen die allemaal diep ontroerd waren omdat hun geliefde meester heen zou gaan. Maar zelf was hij de kalmte zelf. Hij zag de dood in stille, serene rust in ogen. En op het moment dat hij de gifbeker moest drinken, barstte verschillende van zijn leerlingen in tranen uit, maar hij nam de beker al sprekend over diepzinnige dingen van het leven en sterven, en toen het gif zijn werk ging doen, zei hij: offer nog een haan aan Apollo. Apollo, de god van de wetenschap en de wijsheid. En zo stierf hij. Socrates, schrijven zijn leerlingen later, zag de dood als een held tegemoet, zonder een spoortje van vrees en angst. En zo zijn er meer geweest. Mensen die in de strijd als ridders zonder vrees en blaam de dood tegemoet traden. Helden die de dood onder ogen zien. En Jezus is zeer beangst. Is zeer beangst. Heeft je dat nooit verbaasd dat de Zoon van God in het diepst van zijn ziel beroerd werd toen hij de lijdensbeker moest drinken? Wat een zegen is het eigenlijk dat dat in alle eerlijkheid in het evangelie staat. Dat volgelingen van de Heer Jezus zich niet hoeven te schamen voor hun angst en vrees. Ook is er wel zondige angst en zondige vrees, maar ze hoeven zich daar niet voor te schamen. Want Jezus worstelt in Gethsemane. Dat is het thema van de preek. Jezus worsteling in Gethsemane. De diep doorleefde verzoeking, de licht verborgen versterking en de zware bevochten overgave. De diep doorleefde verzoeking. Het staat er zo heel eenvoudig aan het begin van onze tekst dat de Heer Jezus uit de avondmaalzaal ergens in het hartje van Jeruzalem langs de stadsmuur gaat, door de poort heen naar de Olijfberg. Dat was hij zo gewoon. De hof van Gethsemane, een stille olijvenhof aan de voet van de Olijfberg. Dat was een plaats waar de Heer Jezus zich graag met zijn discipelen terugtrok. Om te bidden of ook met zijn discipelen te spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk van God. En dan is het zo dat Lucas de zaken wat kort vertelt, maar we weten uit de andere evangelie iets meer wat er gebeurde. De discipelen bleven aan de ingang van de hof. Was er al iets van vrees wat komen zou? Zullen ze uitgekeken hebben naar de knechten van de overpriesters en de schriftgeleerden die zouden komen? We weten het niet. Ze bleven aan de ingang van de hof. En de Heer Jezus neemt de drie meest intieme discipelen, Jacobus, Johannes en Petrus, met zich mee. En die geeft hij een bepaalde plaats. En dan gaat hij een steenworp weg. En we lezen: bid dat gij niet in verzoeking komt. Dat is een heel opmerkelijk woord wat eigenlijk aan het begin en het slot van deze hele gebeurtenis staat. Kennelijk is dat het gevaar voor de discipelen in deze donkere uren. Waarom? omdat dit ook de uur is waarin de Heer Jezus verzocht wordt. We weten het. De Heer Jezus is tijdens zijn aardse leven meer verzocht door de boze. We hebben samen gelezen dat koninklijke woord van de Heer Jezus over de verzoekingen in de woestijn aan het einde van de 40 dagen van vasten. Dan treedt de Heer Jezus zijn tegenstander de Satan tegemoet met het koninklijke woord: er staat geschreven. Hij verslaat de vijand op zijn eigen terrein, de woestijn. Want Jesaja zegt dat in de woestijn de duivelen huppelen. Daar voelen ze zich thuis. En Jezus weerstaat de boze. Maar nu is de zaak anders. Nee, ook nu bezwijkt de Heer Jezus niet. Maar de strijd is heftig. En de verzoekingen zijn vele. Laten we de woorden maar rustig lezen en op ons laten inwerken. Hij zegt tegen zijn discipelen: bid dat gij niet in verzoeking komt. Want ik ga nu de smeltkroes van de verzoeking in. En hoe zullen jullie staande blijven zonder mij als ik niet gebeden had, Petrus? En dan scheidt hij zich af, ongeveer een steenworp. Dat betekent in de taal van het Nieuwe Testament dat de discipelen hem konden zien, al was het wat ver weg. Maar ze hebben zijn strijd gezien, slapend en wakend, weliswaar. Maar ze hebben het gezien en hij bidt: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Drinkbeker, dat is een woord dat we veel vinden in het Oude Testament, in de oordeelswoorden van de profeten bijvoorbeeld. De beker der gramschap, dat lees ik in Jesaja 51. En u leest het in Psalm 75 over de droesem van Gods gramschap, waarmee hij als met schuimende wijn de beker gevuld heeft. De beker der gramschap, dat is een teken van Gods heilig ongenoegen, van Gods toorn. En als Jezus deze eenvoudige woorden spreekt: Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dan komt die hele oud-testamentische achtergrond van dat woord beker der gramschap daarin mee. Wat betekent die beker voor de Heer Jezus? Wel, we zouden kunnen zeggen dat betekent allereerst dat de zonde hem wordt toegerekend. Zelf kende hij geen zonde. In de brief aan de Hebreeën staat de Heer Jezus Christus ons in alle dingen, dat hij ons in alle dingen gelijk is geworden, maar niet daarin dat hij persoonlijke zonde kende. Maar ook al kende hij geen persoonlijke zonde, is zijn hart altijd zuiver en rein geweest voor God. Leefde hij zonder vlek en zonder rimpel, de zonde is hem toegerekend. Onze belijdenis zegt: van het begin van zijn menswording af. Onze catechismus zegt dat toen de Heer Jezus heilig ontvangen en geboren is, dat hij door zijn heiligheid mijn zonde, ook de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht van God bedekt. Maar dat betekent dan wel dat al de zonden van heel de kerk op hem zijn aangelopen. En dat wat heel zijn leven al gebeurd is, dat krijgt nu een eindeloze diepte. De zonde welt op hem af. Ons avondmaalsformulier zegt het zo heel diep, dat vooral in de hof van Gethsemane onze zonde het bloedig zweet van de Heer Jezus Christus hebben uitgedrukt. Wat is dat beschamend, gemeente? We zingen dat in het lied van Robert McShane. Ik wist niet dat ik door mijn schuld zijn kroon heb gevlochten, zijn beker gevuld. Dat zegt McShane over de tijd dat hij nog vreemdeling was van God. Maar toen de Heer hem ging ontdekken aan wat zonde was, toen begon hij het te zien. En nergens worden de zonden voor Gods kinderen zo bitter als wanneer ze zien in het licht van een lijdende borg. Van een man van smarten, die kruipt door het stof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze zware beker van de zonde die mij wordt toegerekend, laat die aan mij voorbij gaan. Misschien mogen we het ook nog wat anders zeggen met een gedichtje van Gerard Weideveld. Hij zegt: daar is een lam dat bloedt, daar is een lam dat lijdt, en ik die het belijden moet, ik ben het die u bloeden doet. Gemeente, als dat met het licht van de Heilige Geest naar binnen komt in je hart, wat worden de zonden dan zwaar en bitter? En dan ga je iets begrijpen van de last van de zonde was op hem. Er is nog iets. Niet alleen de last van de zonde wordt hem opgelegd, maar ook hij draagt het ongenoegen van God over de zonde. Want ik heb gezegd dat die beker de beker van de gramschap van God is over de zonde. En we moeten nooit vergeten dat we, als we over het lijden en sterven van de Heer Jezus nadenken, dat heel de lijdensweg van de Heer Jezus Christus voor het aangezicht van God plaatsvindt. Heel het lijden van de Heer Jezus is op God georiënteerd. Dat wil zeggen, dat gebeurt niet zomaar. Jezus is geen martelaar, Jezus is middelaar. Hij staat voor God. En daarom lezen we ook in deze bede: Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus onderwerpt zich aan de wil van zijn Vader, wat het hem ook kost. En dat is alles. Hij onderwerpt zich aan de wil van zijn Vader die in de hemelen is. Hij heeft het gezegd: dit is mijn spijs en mijn drank, dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. En als het doen van de wil van de Vader voor de Heer Jezus betekent dat hij nu de beker van Gods ongeremde toorn moet drinken, dan zet hij de beker aan de lippen en dan klinkt het straks in de duistere nacht, midden op de dag van Golgotha: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus hij draagt de last van de zonde. En het tweede, hij draagt de toren van God die het bloedig zweet uitdrukte. En het derde is, hij wordt aangevallen door de vorst der duisternis. En er staat: dit is uw uren en de uren van de macht der duisternis. Satan heeft op een subtiele, verborgen wijze alle pijlen op de Heer Jezus gericht in de hof van Gethsemane. Net zoals hij ze straks voor Pilatus en op Golgotha opnieuw op de Heer Jezus richt via de spot en de hoon. Indien gij Gods zoon zijt, zo verloos u zelf. Dat is de satanische spot. En zo is Satan ook hier bezig om Jezus af te houden van de weg die de Vader hem wijst. En ook al is hij zonder zonde, en heeft hij zelfs in deze uren niet gezondigd, Jezus was als mens niet ongevoelig voor de pijlen van de Satan. Jezus leed in Gethsemane. Er worden hele zware woorden gebruikt. Hij begon zeer verbaasd en beangst te worden. Angsten der hel van Psalm 116 zijn zijn deel geworden. De Satan sist: buig voor mij, dien mij, ga deze weg niet. En misschien fluistert hij ook nog wel: zie je nu wel wie je discipelen zijn, voor wie je je leven gaat geven? Ze kunnen niet eens 1 uur met je waken. Ze sneuvelen in mijn verzoekende macht. Nog voordat het lijden is voorbij is, slapen ze al. Gemeente, wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn? Alleen gelaten. En juist in dagen van pijn en verdriet, juist in dagen van psychische nood en aanvechting, heeft een mens toch behoefte aan een arm om zijn schouder. Aan iemand die hem begrijpt, aan iemand die een paar stappen met hem meezet op de weg van lijden en verdriet. Jezus wordt alleen gelaten. Alleen door zijn discipelen, zelfs door Petrus, die wel met hem had willen sterven. Hij wordt alleen gelaten met de beker van Gods toorn. Zijn vader trekt zich terug. Maar er staat toch dat er een engel van de hemel komt? Ja, dat vinden we alleen bij Lucas. En daarin moeten we zeggen dat dat is nu het bijzondere van de evangelieën, dat ze elkaar aanvullen en licht laten schijnen soms op trekjes die je bij andere evangelisten dan weer niet vindt. Er wordt gezien, staat er, een engel uit de hemel die hem versterkte. Laten we dan eerst eens een moment nadenken over de engel die uit de hemel komt. Dat is nadrukkelijk gezegd, die engel komt uit de hemel. Hebreeën 1 zegt dat engelen gedienstige geesten zijn, dienaren van God zijn. En die engel die uit de hemel komt, is dus het teken, want hij komt van God, dat in de hemel het gebed van de Heer Jezus verhoord is en dat op dit moment van grote innerlijke verwarring en nood voor de borg en zaligmaker de hemel laat weten, met uw zuchten en uw zorgen niet verborgen. En toch is er iets wonderlijks aan de hand. God zelf komt niet. Het vriendelijk aangezicht Gods waar de psalmen van zingen ligt niet op over de Heer Jezus in de hof. God zendt een engel. En dan moet u even terugkijken in het evangelie. Op bepaalde momenten is er sprake van engelen in verband met de Heer Jezus. En u denkt wellicht aan dat grote bericht in de velden van Efrata, dat een engel kwam om naar de aarde om de herders te verkondigen van grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, Christus de Heere. En dan is er meteen een menigte van het hemelse heerleger, van de hemelse machten van de engelen, prijzende God. Het zijn er duizenden, een legioen van engelen zingt bij de geboorte van de koning Jezus. En dan een stap verder, de eerste schriftlezing. Als Jezus na de doop van Johannes in de Jordaan verzocht wordt door de duivel, en koninklijk de duivel weerstand biedt, staat er geschreven, dan staat er, en de engelen dienden hem, engelen, nu geen duizenden. Hoeveel het er zijn geweest weten we niet, maar de taal laat zien dat het een enkele engel geweest is. En die engelen dienden hem waarschijnlijk door hem van voedsel te voorzien, maar ook ze eerden hem als zaligmaker. Die het tegen de duivel heeft opgenomen en de duivel op eigen terrein heeft verslagen. En dan Gethsemane. Een engel in de donkere nacht. Duizenden zijn tientallen geworden en de tientallen één. Het is alsof in deze beschrijving de evangelist wil laten weten, nu is het zware lijden waarin God zich terugtrekt en nog een enkele engel stuurt om verlichting te geven begonnen. Dit is de weg naar Golgotha, waar geen engel meer is. Waar God niet meer is in zijn gunst. Waar de nacht valt over de kruiselingen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ziet u dat? Dat de engel kwam om Jezus te versterken, een teken dat God het gehoord heeft. Dat hij de Heer Jezus kracht geeft. Maar er zit ook iets verborgens in van de Heer is wel begonnen zich terug te trekken. Het gaat naar de verlating zonder engel op Golgotha. Maar wat betekent dan dat die engel is neergedaald, die verscheen bij de Heer Jezus om hem te versterken? Versterken. Het woord zegt eigenlijk dat die engel hem kracht gaf. En dat mag u naar twee kanten uitwerken. Kracht gaf naar het lichaam en kracht gaf naar de ziel. Ergens in het Nieuwe Testament schrijft Paulus dat God door zijn Heilige Geest mensen die de Heere vrezen kracht geeft. Versterkt naar de inwendige mens. Het geschokte gemoed van de Heer Jezus Christus als hij de beker ziet komen, die hij uit de hand van de Vader moet ontvangen, krijgt innerlijke kracht en enige rust. Maar tegelijk ook versterking naar het lichaam. Want met alle eerbied gezegd, Jezus zal lichamelijk zeer verzwakt worden. Dat is hij nu al. Maar straks als die harde slagen van de Romeinse geestel zijn rug beuken ter voorbereiding op de kruising, dan wordt zijn levenskracht gebroken. Dan wankelt hij onderweg naar Golgotha. En volgens oude tradities is dat niet één keer gebeurd, maar zelfs 3 keer gebeurd. In elk geval, Jezus verzwakt. Maar hij mag niet sterven op weg naar Golgotha. Hij moet de beker tot de laatste druppel drinken. En hij zal gekruisigd moeten worden naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En daarom krijgt hij kracht naar lichaam en ziel om die zware weg te gaan. De versterking is dus niet alleen maar bemoediging, maar het is ook verzwaring van zijn lijden. Want het moet gaan tot het is volbracht. Deze dingen moeten aan mij volbracht worden. En ook wat van mij geschreven staat in Jesaja 53 moet een einde hebben. Zo ver moet het komen. Een engel versterkt hem in zijn lijden. En dan gaan we even de lijn doortrekken. Als Jezus versterkt wordt door een engel en de hemelen opengaan, zodat een engel komt in de duisternis van de hof van de olijven, dan is dat voor Jezus Christus niet alleen bemoediging, maar ook verzwaring. Maar laten we één ding niet vergeten. Omdat hij in de hof leed en streed en de beker tot op de bodem moest leegdrinken, mag het voor alle die de Heere vrezen toch zo zijn dat ze antwoord krijgen. Ja, daar kan een kind van God wel eens heel erg aan twijfelen en heel erg mee worstelen. Zeker als de weg van de Heere zo anders lijkt te gaan als wij zelf zouden willen. Als wij het met Gods wegen niet eens kunnen worden. Maar als een kind van God oprecht de troon der genade aanloopt als een waterstroom. Dan is het waar. Hij liet hun nimmer schaamrood staan. Maar wende straks hun lot. En dat gebeurde bij de Heere Jezus niet. De weg werd steeds zwaarder. En steeds dieper. Maar voor de kerk mag het waar zijn. Hij van God verlaten. Opdat de zijnen nimmer meer van God verlaten zouden worden. En hij wil bijstand schenken. Ook wanneer wij dat allerminst verwachten. Mag u er iets van zien? Als u zegt ja. Ik mag niet ontkennen dat de Heer in mijn leven een goed werk begonnen is. Maar het is op het ogenblik zo donker aan alle kanten, wordt er aan mij geschud en misschien zelfs geestelijk in de verkreukeling en in de versukkeling geraakt. Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, zegt de Heer Jezus tegen Petrus. Bid dat gij niet in verzoeking komt. Wat is dan de weg? Ze liepen als een stroom hem aan. En als u dan niet bidden kunt, vraag dan maar om genade om te leren bidden. Door de grote leermeester van het gebed, de Heilige Geest. Die bidt in ons, zegt Paulus, met onuitsprekelijke verzuchtingen. En kijk ook uw leven eens na. Dat het zo lang donker is. Dat kan verschillende redenen hebben. Maar het kan ook zo zijn dat u zelf van het pad bent geraakt. Denk aan de 2 uitdrukkingen van John Owen. Die een zeer indringend boek geschreven heeft over de kracht van de inwonende zonde. En dan zegt hij dit over het leven van het gebed van Gods kinderen. En legt dat er maar naast de worsteling van de Heer Jezus. Hij zegt, hoe komt het toch dat Gods kinderen soms, als ze hun knieën buigen en ernstig en oprecht de Heere zoeken in de gebeden, dat dan zo heel snel de gedachte bovenkomt. Ja, eigenlijk heb ik nog hele belangrijke dingen te doen. Eigenlijk nog dit en eigenlijk nog dat. Of je gedachten zijn na een paar woorden helemaal afgeleid. En je zit misschien wel weer helemaal aan de andere kant van de wereld met je denken. Terwijl je de Heere zoekt in het gebed. Komt dat? Dat, zegt Owen, is de zonde die in u woont. Die het voor het zeggen krijgt. En dat is de verzoekende kracht van de vorst der duisternis. Die altijd u weg wil trekken bij de troon van de genade vandaan. Bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Waakt en bid, want het vlees, de inwonende zonde, want de geest is wel gewillig, maar de inwonende zonde is zwak. Kijk, gemeente, en als dat ons leven gaat beheersen, dan zijn we zomaar als een schaap dat onbedacht de herder heeft verloren. En dan blijft er één ding over. Heere, zoek uw knecht. Zoek hem weer op. Geef geloof om te geloven, hoop om te hopen, liefde om lief te hebben, gebed om te bidden. En de Heere wil het doen, want hij heeft het gezegd tegen Petrus, midden in de verzoeking. Satan heeft begeerd u te ziften als de tarwe. En als dan van binnen alles overhoop ligt en gaat, en als je dan niet meer kunt bidden zoals het gehoort, ik heb voor u gebeden. Dat gebeurt hier. Hij bad voor Petrus en voor Jacobus en voor Johannes en voor al die andere discipelen. Voor Maria Magdalena, voor zijn moeder Maria. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan haasten we ons naar het slot. De zwaar bevochten overgave. Want die engel die komt en die versterkt, en dat is een aanduiding dat de hemel hoort, zelfs het gepiep van de jonge raven, het zuchten en de zorgen van alles die de Heere oprecht lief hebben, zijn hem niet verborgen, maar dan gaat het nog dieper. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. Ziet u het? Hoe zwaardere strijd, hoe meer gebed. Te dringender, te ernstiger. En dat strijdende bidden, die geweldige gebedsworsteling wordt ook zichtbaar. En zijn zweet werd gelijk grote droppels bloed die op de aarde afliepen. Lucas de arts, de dokter onder de evangelisten, heeft dit zo fijn en diep beschreven. In het Grieks wordt een woord gebruikt wat sommigen van u zeker zullen kennen. En zijn zweet werd gelijk grote trombooi van bloed. Ons woord trombose is daarvan afgeleid. En bij trombose dan klont het bloed. En als er bloedklonters komen in de bloedsomloop, ja, dat is levensgevaarlijk. En als dat dan bij het hart komt, kan dat dodelijk zijn. En wat staat hier nu? En dat schijnt volgens de medici die er naar gekeken hebben, in zeer uitzonderlijke gevallen voor te komen, dat het zweet van de Heer Jezus tot bloed werd. En dat bloed, dat geronnen bloed op zijn armen en op zijn lichaam, ja, dat er zelfs bloed op de aarde liep. En met dat bloed is Jezus voor Caiaphas geleid. En met dat bloed op zijn lichaam, misschien zichtbaar door zijn kleding, is hij voor Pilatus geleid. Hij is niet pas de bebloede borg als hij aan het kruis hangt. Hier begint het al. Hier. Het liep op de aarde af. Hij gaf zijn leven, want het bloed is de levenskracht. Hij gaf zijn leven, zijn kracht voor Simon Petrus, voor Johannes, Jacobus en voor al die anderen, voor heel zijn kerk. En daar is in het bloed van de Heere Jezus, het bloed wat hier vloeit en wat straks op Golgatha ook zichtbaar wordt, oneindige kracht van waarde. Dat bloed van de Heere Jezus Christus. En onthoud u het, ook u en jij die nog onbekeerd bent. Dat bloed van Jezus Christus is overvloedig genoeg voor de zonde van de hele wereld. En als u, en ik hoop dat niemand van ons dat zal overkomen, voor de rechterstoel zou staan, zonder borg voor uw schuld, zult u nooit als verontschuldiging kunnen gebruiken. Het bloed van Jezus was niet genoeg voor mijn zonde. Dan zult u daar staan als jongen, als meisje, man of vrouw die om eigen schuld verloren gaat. Wij hebben niet gewild dat deze zaligmaker kruipend in het hof onze koning zou zijn. Wij hebben geen koning dan de keizer, dan een mens, dan de machtswelliste, maar niet deze. Als u zo leeft, zonder borg voor uw schuld en zonder zaligmaker, die uw zonde weg kan en wil en zal nemen, wanneer u oprecht tot hem vlucht, dan is er één ding dringend nodig. Zoek deze zaligmaker. Zoek hem in zijn vernedering. Zoek hem in zijn armoede. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. En die is de meeste van ons, zoals we hier zitten, van kinds af aan voorgehouden. Dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was. Opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Zijn armoede waarin hij geboren was. Zijn armoede waarin hij hongerde en dorste in de woestijn. Zijn armoede, zijn vernedering in de hof van Gethsemane. Een arme zondaar die niets heeft, die alles tegen heeft wanneer hij naar zichzelf kijkt. En een arme Christus, een vernederde borg, die horen bij elkaar. Eén blik op Jezus' zonde door het geloof en uw ziel zal leven. En dan staat er in het slot van de tekst dat wanneer hij de strijd gestreden heeft en als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid dat gij niet in verzoeking komt. Dat zijn wonderlijke woorden, gemeente van. En we moeten ook peilen wat daarmee bedoeld wordt. Als hij van het gebed opgestaan was, dat zegt allereerst, nu is de strijd gestreden. De vlekken op zijn kleding, op zijn handen en op zijn voeten laten het zien wat doorworsteld is. Zijn zweet werd als grote druppels bloed. En zo komen de angsten en de vragen naar hem toe. Maar nu is het gekomen tot de overgave. Vader, gij wilt dat ik ga. Ik zal gaan. Tot in de bitterheid van de dood, van de helse angsten. Hij staat op. Daar zit iets, niet alleen iets in van overgave in, maar ook iets dat koninklijks is. Nu is zijn hart bereid om de weg te gaan. En daarin is de Heer Jezus, al durven we ons zeker hierin niet met hem te vergelijken, enigszins een voorbeeld voor zijn kinderen. Het kan zo zijn dat de Heer een weg in ons leven gaat die anders is dan wij zouden willen. Aftakeling bij het ouder worden, ernstige ziekte, grote innerlijke strijd en dat heel veel worsteling kost. Het vlees, zegt Kolbrugge, moet eraan om in genade vast te staan. Genees, Heer, snijd maar diep in het vlees. Maar dat valt niet mee, hoor. Snijd maar diep in het vlees, want hij die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. En dan kan er een moment komen dat je het over mag geven. Dat zijn kostbare tijden in het geestelijke leven. Heere, u wil geschieden. En dan kun je soms niet met droge ogen zeggen, maar het is goed. Uw weg. Uw wil is altoos wijs en goed. Maar daar is wel geloof voor nodig, hè? En de Heer Jezus staat op. En hij leert zijn kerk ook. Sta maar op en ga maar verder. Maar er zit nog iets in. Onder het woord, hij staat op. Dat is in het Grieks precies hetzelfde woord wat op de morgen van de opstanding gebruikt wordt. Hij is opgestaan. Eigenlijk klinkt hier al in het opstaan van de Heer Jezus na de overgave en de worsteling in het gebed een soort profetische boodschap. Hij zal de dood ingaan, maar hij zal in de dood niet blijven. Hij zal opstaan. Hij heeft het zelf bij zijn lijdensaankondiging ook al gezegd. En de discipelen hebben het toen niet begrepen. Dat hij veel moest lijden van de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden. Maar ten derde dagen zal ik weder opstaan en u voorgaan naar Galilea. Later hebben ze het verstaan. Jezus wist, de lijdensbeker is zwaar. En hij heeft het in zijn volkomen hart en geest doorvoeld hoe vreselijk dat lijden zou zijn. Maar hij wist ook, maar na de dood is het leven mij bereid. Ik zal opstaan. En dan gaat hij op. En dan komt hij bij zijn discipelen, die slapen van droefheid. Staat op en bid, omdat gij niet in verzoeking komt. Die nacht komt Petrus de verloochening. Judas pleegt verraad. Die nacht die komt zal vol zijn van verzoeking. Ze zullen me alle verlaten. En dat is mede aan de duivel te wijten die de discipelen verzocht en getuchtigd heeft, geestelijk gesproken, en in diepe droefheid heeft gedompeld. En de enige weg is, sta op en bid, volg mij in mijn waken, in mijn bidden. Zie op mij, want bij mij is de bron van het leven. En dan denk ik aan het woord dat bij het open graf hoort. Paulus spreekt ervan in Efeze 5. Hij zegt, daarom heeft hij gezegd, dat is de Heer Jezus, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zet dat ook nog eens even naast deze geschiedenis. Donker, Gethsemane, nacht, de beker van gramschap. Jezus een worm en geen man. Jezus beeft en is beangst voor de dood. Hij zegt het, ontwaakt, word wakker mijn discipelen, sta op. En hij zegt het tot zondaar in de doodslaap van hun zonde, misschien wel tot u of tot jou. Slaap niet verder, maar waak op. En dan zegt iemand misschien, maar dominee, hoe moet je nou wakker worden als je in de doodslaap van je zonde zit? Dan kan een mens niets. En dan heeft een mens niets. En dan deugt een mens niet. En noemt u al die nieten maar op. En Jezus zegt, u hoeft het ook niet. Ik heb voor u gebeden. En dan is er in die lijdende Christus, die u voorgetekend is door Lucas, een overvloed aan genade te vinden. Waardoor de grootste zondaar zalig kan worden. En als u zegt, hoe moet ik verlost worden van de banden van de dood en ontwaken? Hij heeft de dood, ook de geestelijke dood, door zijn opstandingskracht overwonnen. En daarom, als hij zegt, staat op, ontwaakt, dan is zijn woord met majesteit en met kracht. Heere, spreek gij dan tot mijn ziel. Ik ben uw heil, ik ben uw heiland. En dan mag u aanhouden, pleitend, nee, niet op iets van uzelf, pleitend op zijn eigen woord. Heere, u bent toch opgestaan? U hebt toch geleden en gestreden? O, laat de vrucht van uw lijden, sterven en opstanding ook in mijn leven werkelijkheid worden. En dan is het waar, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En dan is er nog nooit iemand geweest, in heel het evangelie niet, die met innerlijke nood tot de Heer Jezus de toevlucht nam en die afgewezen is. Gij hebt mijn ziel, zingt daarom die dichter in de oud-testamentische tijd, op haar gebed, verhoord, gered, haar kracht gegeven. En dat is verworven en betaald in Gethsemane, op Gabbata en op Golgotha. Hij heeft de strijd gestreden en geeft zijn volk de zegen. Amen. We zingen Psalm 138, vers 2. Eindigen wij nu met dankgebed. Heere, heilige en grote God, wat een diepe zaken hebben wij met elkaar overdacht. O, dat er nog een zegen uit mag voortkomen, o Heere. U die daar alleen stond, van God en mensen, van engelen verlaten. Heere, en u wilt nog omzien naar zondaren zoals wij zijn. Zegen uw woord en gaat u met ons deze nieuwe week in. Heere, wij weten niet wat er gebeuren zal. Wat er in de toekomst voor ons verborgen ligt, is bij u bekend. Maar wij dragen zo elkaar aan u op in de komende week. Wij weten, Heere, één ding, en dat is dat u alles bestuurt. In deze tijden van onzekerheid mogen we ons en met elkaar en ieder aan u opdragen. Sterk en ondersteun ons. Bewaar ons voor het kwaad. Bewaar ons voor een onverwacht en een onverzoend sterven. Gaat u met ons op weg naar huis en wees ons nabij in de avond die voor ons ligt. Om Jezus wil, uit genade alleen. Amen. De slotslang is Psalm 103, vers 1 en vers 11. 103, vers 1 en 11. Deze predikatie is van professor Dr. A. Baars. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.